Goeiemôre en hartelijk welkom in die erediens vanochtend. Ek sien daar is ook een hele paar gasten. Hartelijk welkom in ons midden en dit is altijd mooi, verheugend om die gemeenskap met ander gelowiges te ervaren en ook sigbaar te sien. Voordat ons die dienst begin, is daar die afkondigings. Die eerste collecte is vandaag bestemd voor die diakonie. Die tweede collecte is voor hulpbehoevende kerken. Dit is vandaag voorbereiding voor die heilige nachtmaal. En ons hoop dit volgende week in die ochtenddienst te vier, als die Heere wil. Indien daar bezoekers is wat samen met ons nachtmaal wil vier, of als u familie of vrienden het wat u bezoekt, is dit nodig om dit vooraf verkieslik teen vrijdag bij die kerkraad waar die wijksoudeling kenbaar te maken, zodat die nodige reëlings voor onderzoek getref kan worden. Die kerkraad met die diakens vergader, als die Heere wil, dinsdagavond bij die kerk. En klasse Zuid vergader, als die Heere wil, vrijdagavond in Belleville. Laat ons harte tot God verhef. Dat betekent dat ons in eerbied ons aandacht richt op die Heere. Laat ons samen gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dat is nou samen ons blijdschap uitdruk, omdat ons God mag ontmoeten en ons eer om met die woorden van Psalm 100 vers 1 en 4. Die wet van God wijst ons hoe ons God kan eer en moet eer en ook ons naaste kan liefhe en moet liefhe. En ons leert dit vandaag ook met die oog op die voorbereiding voor die nachtmaal. Ons zal ook die eerste gedeelte van die formulier lees. Gedeeld door die zelfonderzoek. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid het. Je mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Je mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het Yahweh die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ons nou die eerste gedeelte van die nagmaalsformulier, oor die selfonderzoek. Dit bestaan uit 3 dele. Ons denk na oor ons sondes. Elk een van ons moet nadenken oor ons sondes en vervloeking en besef dat ons Godse toorn verdien. Vanweer die sonde sal ons afkeer kry van onszelf en ons voor God verootmoedig. Godse toorn in die sonde is so groot, dat hy sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike kruisdood gestraf het, eerder as om die sonde ongestraf te laat bly. Vervolgens moet elk een van ons eie hart ondersoek of ons die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes ons slechts op grond van die leiding en dood van Jesus Christus vergewe is. En dat die gerechtigheid van Christus so volmaak aan ons geskenk is, alsof ons self vir al ons sondes betaal het en gerechtvaardig is. En dan die 3de gedeelte van die selfonderzoek is dat ons onszelf onderzoek of ons van voornemen is om van nou af met ons hele leven uit ware dankbaarheid God te dienen en oprecht voor hom te leven. Ons moet ook onszelf onderzoeken of ons ernstig van voornemen is om alle vijandskap, haat en afgunst te laat vaar. En van nou af in liefde en vrede met ons naaste te leven. En hier is die uitnodiging. God wil allemaal wat so gesind is, sekerlik en genade aanneem en als waardige tafelgenote van sy seun, Jesus Christus, beskou. En dan is daar ook een waarskuwing. Allemaal wat nie so gesindheid het nie, dat jy dit nie uit genade wil leef en jou sondes wil belei en daarvan afstand neem nie, maar wat nie so gesindheid het nie, eet en drinken oordeel oor hulle self. Volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus, vermaan ons allemaal wat in skandelik en sonde lewe, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie. En ons verkondig aan hulle, dat hulle geen deel aan die rijk van Christus het nie. En dan word daar een lijst van sondes genoem, wat precies ooreenstem met die 10 gebooie. En dan tenslotte, broeders en susters, die bedoeling is echter nie om die gelowiges wat reeds verslaaf van hart is te ontmoedig nie. Dit is nie alsof slechts die wat sonder sonde is, na die nagmaal van die Here mag kom nie. Ons kom toch nie na die nagmaal om daarmee te kennen te gee dat ons volmaak en rechtvaardig is nie. Inteendeel, ons erken juist, nou dat ons leven buiten onszelf in Christus soek, dat onszelf uit onszelf dood is. Dan wil ik nou een gedeelte lees uit 1 Johannes 1, vers 6 tot 9. En Johannes beklemtoon dat God lig is, zodat er geen duisternis in hom is nie. En dan sê hy in vers 6, as ons sê dat ons met hom, die lig, gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jezus Christus, sy Seun, reinig ons van alle zonde. En dan is het duidelijk nodig om hierdie punt meer aan te spreek. Hy gaan aan in vers 8. As ons sê dat ons geen zonde het nie, mislei ons onszelf. En die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die zonde te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Daarom mag ons met daardie perspektief naar die nagmaal gaan en vertrouw op die reiniging van Christus. Laat ons nou saam sing, skrifberuiming 7 vers 4, 5 en 8. Kyk naar Jezus aan die kruis. En als je zijn leiding ziet van wie je ons zondes, dan kan ons zondes niet ontkennen. Hij heeft ons zondes op hem geneem en verzoen. Dit is ons blijdschap. Skrifberuiming 7. Laat ons nou samen voor God neerbuigen in ons gebed. Almachtige God, ons Vader, de Heer ons Heer Jezus Christus, ons dank u dat ons met vrijmoedigheid naar u toe mag gaan. Inderdaad, ons sondes getuig teen ons. En ons het op baie maniere uw wet oortree. As ons iets van onszelf hier by die deur vir u sou aanbied, zodat ons mag binnengaan en door u aanvaar sou word, dan sou ons allemaal buitenkant staan. Maar Heere, door die genade neem u ons aan. Ons is bly, ons verheug ons in die kruis van Christus, in die opstanding van Christus, in die lewe van Christus. Ons dank u dat hy al ons sondes weggedraaid en dat hy daarmee saam ook die sekerheid vir ons gee, dat as ons in hom glo, dat al ons sondes regtig vergewe is, dat het weg is en dat ons vry is van al die skuld. Ons dank u dat ons toegang gekry het tot u en dat terwyl ons bid op hierdie moment, as ons in Jezus' naam bid met geloof, dat ons ook seker mag weet dat u luister, dat die deure van die hemel oop is, en dat ons voor u troon mag verskyn. Heere, wat is dit geweldige werklikhede, en ons mag dit sommer ontvang, net deur in Christus te glo. Ons dank u daarvoor. Heere, ons wil dan ook daarmee saam bid, dat u ons daarvoor sal bewaar, dat ons ons sondes wegsteek, liefhet, koester of ontken. U roep ons heel tyd weer op om vanweë die erns van die sonde, wat so duidelik wys aan die kruis van Christus. Niks minder was nodig as die dood van u seun om dit te kan versoen nie. Vanweë die erns van die sonde en vanweë die kruis van Christus, dat ons daarom ook ernstig is oor ons lewe voor u. En dat ons ons sondes bely. Help ons om dit te doen, Heere. Help ons om nooit die sonde lichtelik te beskou en maar net so af te wimpel en te denk dat het niks beteken nie. Of om te denk dat ons volledig vry is van enige sonde, dat het nie meer vir ons moontlik is om dit te doen nie. Help ons om die werkelijkheid van ons sondige hart te erken en dan ook dadelijk na Christus toe te hardloop en op hom te vertrou. Ons dank u, Heere, dat u ons bly maak en vry maak deur u Seun, Jezus Christus. En dat is daarom, wanneer ons hier by mekaar is, dat ons dit met vreugde mag doen. U maak ons bly. Ons dank u daarvoor. Help ons ook om die blyheid, die blydskap te wys op een natuurlijke manier. Nie oordrewe nie, maar toch wel dat dit sigbaar word in ons lewens, en hoe ons praat en hoe ons sing en hoe ons hier die eredienst doen en beleef. Help ons om oprecht voor u te lewe vanuit ons hart en volgens uw woord. Ons bid ook, Heere, dat u die eredienst sal seën. Help ons om te luister, wil u ons harte oopmaak, ook wanneer ons een bybelgedeelte, een gelykenis lees, wat gaan oor verzet en openheid vir die boodskap van die evangelie, dan besef ons, Heere, hoe belangrijk dit is, hoe nodig ons dit het, dat u in ons harte werk. As u self aan ons leven sou onttrek, dan is dit soos een machine waaruit ons die batterye verwyder, en dit is dood, dit kan niks meer doen nie. Maar u maak ons levend, deur u Heilige Gees, die Gees van Christus. Wil u ook vandag weer ons levend maak, deur u woord, en help ons om aandagtig, met liefde en met een groot verwachting te luister. Ons bid het alles in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Laat ons saam lees in Matteüs 13. Het lijkt wel alsof ons daar rondspring, maar daar is toch wel een beetje opbouw in die preekreeks. Ons gaan nou die gelykenis van die saaier lees en daarna luister. En dalk onthou julle dat ons in Matteüs 13 begin het by vers, ek denk dit was vers 10, oor die rede vir die gelykenisse. En nou kom ons daarby weer terug, deur na hierdie gelykenis te luister. Ons lees vers 1 tot 23 en dan 51 tot 58. Op daardie dag, dit wordt beskryf in hoofdstuk 12, daar is heel wat verzet in Jezus en hij zegt zelfs, toen zijn moeder en broers voor die deur staan en met hem wou praten, zei hij, wie is mijn moeder en wie is mijn broers? En dan wij zijn naar zijn discipels en zei, dit is mijn moeder en mijn broers. Allemaal wat hij wil van mijn vader doen. En op daar die dag, het Jezus uit die huis uitgegaan en bij die zee gaan zitten. En groot menigte zit bij hem vergader, zodat hij in een skuit geklimmet en gaan zitten. En die hele menigte het op die strand gestaan. En hij had baie dingen die gelijkenissen tot hulle gesprek. En gesê, een saaier het uitgegaan om te saai. En terwijl hij saai, val een deel langs die pad. En die voels het gekomen en dit opgeëet. Een ander deel het op rotsachtige plekken geval, waar daar niet baie grond was nie. En dadelijk het het opgekomen, omdat er geen diepte van grond was nie. Maar toen die zon opgaan, is dit verskroei. En omdat het geen wortel gehad het, nie het het verdroog. Een ander deel het in die doorings geval. En die doorings het opgekomen en dit verstuk. En een ander deel het in die goede grond geval. En vroeg opgeleverd, die een 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Wie oren het om te horen, laat hem horen. En die discipels het gekomen en van hem gezegd, waarom spreek u tot hulle die gelijkenissen? Toen antwoordt hij en sê vir hulle, omdat dit aan jullie gegeven is om die verborgenheden van die koninkrijk van die hemelen te kennen. Maar aan hulle is dit niet gegeven. Nie. Want die wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle die gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul, wat sê, met die gehoor sal hulle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stom geword, en met die oore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oor het hulle toegesluit, zodat hulle nie miskien met die oor zou sien, en met die oore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en hulle genees nie, en ek hulle genees nie. Maar julle oor is gelukkig, omdat hulle sien, en julle oore, omdat hulle hoor. Want voorwaar, ek sê vir julle, baie profete en rechtvaardigs het begeer om te sien wat julle sien, en het het nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor, en het het nie gehoor nie. Luister julle dan naar die gelijkenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkrijk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsachtige plekken gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hij is net voor de tijd. En als er verdrukking en vervolging komt te willen van uw woord, struikel hij dadelijk. En bij wie in die doorings gesaai is, is hij wat die woord hoor, maar die zorg van die wereld en die verleiding van die rijkdom verstikt die woord en hij wordt onvruchtbaar. En bij wie op die goede grond gesaai is, dit is hij wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrucht draait en oplever, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Dan blijf ons naar vers 51. Dus lees tot vers 58. Jezus sê vir hulle, het julle al hierdie dingen verstaan? Hy het intussen nog een paar andere gelijkenissen vertel. Hulle antwoord om, ja heren. Toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat een leerling geword het in die koninkrijk van die hemelen, soos een huis hier wat uit sy skat nieuwe en oude dinge tevoorschijn brengt. En toen Jezus hier die gelijkenissen geëindig het, het hij daar vandaan weggegaan. En hij het in zijn vaderstad gekomen en hulle geleer en hulle synagoge, zodat hulle verslaar was en gesê het, waar krijg je hier die wijsheid en krachten vandaan? Is hij niet die zoon van die timmerman nie? Is die naam van zijn moeder niet Maria? En die van zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas niet? En zijn zusters, ze zullen niet allemaal bij ons nu? Waar krijg je dan al jullie dingen vandaan? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Maar Jezus sê vir hulle, een profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en sy huis. En hy daar vanweer hulle ongeloof nie baie krachtige dade gedoen nie. Laat ons nou zingen in voorbereiding op die prediking. Psalm 19, vers 4 en 6. Gods heerschappij, dan kan je aan die koninkrijk denken. Verblij ons hart. En vers 6. Als ons dit gehoorzaam is daar vrucht. Vers 6 spreek van genade loon. Psalm 19. Na die preek zing ons een van die schriftrijmingen, wat ons oproep om die woord te bewaken en aan Gods woorden vast te kleef, schriftrijming 41. Ons gaan luisteren naar die gelijkenis van die saaier en die betekenis daarvan. Ik wil net twee versen weer lezen, vers 9. Net om onze aandacht specifiek daarop te vestigen. Wie oor het om te horen, laat hem horen. En vers 23. En bij wie op die goede grond gezaai is, dit is hij wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrucht draa en oplever, die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. Gemeente van ons Heer, Jezus Christus, broers en zusters, wat gebeurt als jij een waarschuwing krijgt? flitsende lichten op die dierpad, rode lichten in die verte. Ja, Briek, je gaat mooi kijken wat gaan aan. Voorzichtig, daar is gevaar. Je vermindert jouw spoed. Dit is die boodschap van die vliekenlichten. Je zal dwaas wees om dit te ignoreren, maar net zo aan te rijden met diezelfde spoed. Of daar is een rekening van die stadsraad in je postbus. Jij is 5000 rand achterstallig. Ach, ik zal dit volgende maand wel betalen. Je kan dit ignoreren, maar die dag als jij prepaid kracht moet kopen, ga je vastbrand. Jij wordt gedwongen om jouw verplichtings na te komen. En wat daarvan als jij slaapt en in het middel van de nacht word jij wakker omdat iemand brand schreeuwt? En je ruikt rook, wat maak je dan? Nou, als daar gevaar is, dan ga je hart vinniger slaan en geef die adrenaline jou een energy boost, zodat je vinnig kan reageren, zodat jij indien nodig jouw leven kan redden. Luister ons met diezelfde gevoel van dringendheid naar die Bijbel. Jezus vertelt zijn eerste gelijkenis. En aan die einde zei hij, vers 9, wie oren heeft om te horen, laat hem horen. Of voel die Bijbel meer zoals een courantenbericht over iets wat ver weg gebeurt. Klinkt die Bijbel of die preek voor jou en voor mij dringend? Denk jij als je dit leest, ik moet hierop reageren. Dit verandert mijn leven. Wat maak ik met die Bijbel in mijn leven? Met die preken wat ik hoor? Met die Bijbelse adviezen van andere christenen? Voor mijn leven met God? Volg ik dit op? Ze zullen in Engels zeggen, do I act on it? Wat maak ik daarmee? Dit brengen we bij die thema voor die preek. Wie oor het om te horen, laat hem horen. Luister naar die dringende boodschap van die koninkrijk. Die eerste gedeelte, hoe kan dit vruchteloos blijven? En die tweede, gaan dit in jouw leven vrucht dragen? Dus wie oor het om te horen, laat hem horen. Dus die woorden van Jezus in vers 9. Luister naar die dringende boodschap van die koninkrijk. Hoe kan dit vruchteloos blij, is die eerste gedeelte. Nou, ik hoop een beetje dat ons die eerste preek in die reeks voor die gelijkenissen kan onthouden, 3 weken geleden. Die discipels het voor Jezus dus gevraagd, als ze het nou weer gelezen. Hoe komt praat u in gelijkenissen? Omdat Jezus op een bepaald moment daarmee beginnen. Daarvoor had hij het niet gedaan. En nou skiel ik in hoofdstuk 13 net als aangeland. Dan begint hij daarmee. En die aanleiding voor daar die vraag is hier die gelijkenis. Wat ons nou vandaag gelezen het. En die gedeelte wat ons 3 weken geleden gelezen en naar geluisterd het, is ook precies ingesandwiched tussen die gelijkenis van die zaaier en die uitleg van die gelijkenis. Nou, in Matteüs 13 begint Jezus dus praat in gelijkenissen. Dit was moeilijk om te verstaan. Dat was iets wat gekrap het, wat moeilijk was. Maar hij had het opzettelijk gedaan. Die gelijkenissen, volgens Jezus' uitleg, werken dus een sleutel. Allemaal wat niet Jezus in geloof aanvaardt, zal niet die gelijkenissen verstaan. Nie. Die gelijkenissen sluit die koninkrijk toe voor allemaal wat niet in Jezus gelooft. En Jezus doet dit in reactie op die ongeloof in Israël. Hij heeft al die wondertekens van Jezus gezien, ons leest het nou ook aan het einde van die hoofdstuk in Nazareth. Maar hij heeft niet gegloeid dat God hem gestuurd heeft. God heeft hem gestuurd als zijn gezalfde, die Messias, om die koninkrijk van God te brengen, die redding voor Israël. Maar hulle wou dit niet aanvaarden. En dit is nou Jezus' reactie op daar die ongeloof. Ik heb daarom in die eerste preek, hoor, vers 10 tot 15, eerst daardoor een preek gehouden om dit uit te leggen. En vandaag lees ons dan die eerste gelijkenis wat Jezus vertelt. En hier die eerste gelijkenis van die saaier vertel dus vir ons precies hoe die gelijkenisse werk. Mense reageer op twee maniere op die boodskap van die koninkryk. Nou verwag ek dat iemand wat nou keurig in die Bybel gelees het, sê, wacht, twee maniere. Daar is toch vier verschillende plekken waar die saad val. Daar is toch vier verschillende reacties. Ja, maar houd op waar we dit gaan als een mens zaad strooi. Die bedoeling is dat die zaad in die grond val, begin groei en vrucht dra. Dit gaan oor die opbrengst. En in drie plekken val die zaad, maar dit lewe niks op nie. En daar is één manier waarop dit wel vrucht dra. Daar is dus eindelijk net twee opties. Die woord van God, die boodskap van die koninkryk, dra vrucht, of dit draaf nie vrug nie. Dit kan op verskillende maniere gebeur. Die gelijkenisse plaas ons allemaal op een vurk in die pad. Je hoort die aankondiging van die koninkryk en je moet een keuze maken. Deel word van sy koninkryk en dus Jezus gehoorzaam of Jezus ignoreer, verwerp met je eie lewe aangaan. Die gelijkenisse forceer mensen om een besluit te neem voor of tegen Jezus. Die zaad is die boodschap van die koninkrijk. Hoe hoor je dit? Ons allemaal ontvang die zaad. Kinders horen Bijbelverhalen, die geschiedenis van Jezus, je hoort een vertelling bij die school, je pa of ma lees uit die Bijbel. Die oude kinders begint zelf Bijbel lees en ons allemaal behoort dit in ons leven te doen. Wanneer je die Bijbel lees, hoor je die stem van Christus. Dit is die boodschap van die koninkrijk van God. Je hoort een preek in die kerk, dus vandaag. En zo wordt duidelijk hoe die koninkrijk van God verschil van die wereld rondom ons. Hoe dingen in onze samenleving werken. En telkens wanneer je die boodschap hoort, maak jij een keuze. En moet jij een keuze maken. Nou, hoe kan die boodschap van die koninkrijk, die zaad wat gestrooid wordt, vruchteloos blij? Dus die eerste Die vraag voor die eerste deel van die preek. Nou, dat is drie situaties. Die zaad op die pad, dadelijk weg. Als iemand die woord van die koninkrijk hoort en niet verstaan nie, kom die boze en roef wat in zijn hart gezaaid is. Dit is hij bij wie langs die pad gezaaid is, vers 19. In Israël was daar nou niet teerpaaien nie, maar wel baie paaikies waar mensen stap. En dit was natuurlijk ook langs een akker. Als je op Google Maps zijn satellietview kijk, dan zie je die voetpaadjes duidelijk in je eigen omgeving. Op daar die plekken groeit niks. Die grond is hard. Want alles wat daar probeert groeien, wordt platgestapt door die mensen wat zo regelmatig voorbij stapt, wat die paadje gebruikt. En Jezus gebruikt dit als een illustratie voor die manier waarop die woord van God dadelijk kan verdwijnen, zodra ons dit hoort. Dat is eindelijk schokkend. Je hoort het en verstaan niet. Zo zaad op die harde grond blij liggen en de voels dadelijk geëerd kan worden, zo wordt die woord van die koninkrijk niet in die hart opgenomen. Nou, uit die context weet ons dat die meerderheid van die mensen rondom Jezus geen geloof gehad heeft. En zonder geloof is daar geen begrip. Je hoort, maar je verstaan niet, zei Jezus. En nou hoor ons die gevolg daarvan. Als je hoort en niet verstaan niet van wie je ongeloof, dan wordt die zaad dadelijk weggenomen door die duivel. Grond is hard, die zaad valt niet in grond wat voorbereid is, die uit de ploeg niet, maar dit blijft leer boer op die grond. En als het eenmaal weg is, dan is het weg. Dan gaat er niks meer gebeuren niet. Dan kan dit niet meer vrucht dragen niet. Die boodschap gaat met die ene oor in en met die andere oor uit. Dit bereikt niet die hart niet, dit is dadelijk weg. Nou, daarin zie je ons. Net om die woord te horen is niet genoeg niet. Dit moet met geloof ontvangen worden. En als daar geen geloof is niet, kan je niet verstaan niet. Dan blijft die woord buiten jouw hart. En dan verdwijnt het. Nou, dat is die eerste beschrijving, dat daar geen vrucht is, dat die zaad nutteloos blijft. Die tweede in, op gerotsgrond, daar is geen wortels niet. Dat is een enthousiastische begin, Wie op rotsachtige plekken gezaaid is, hij wil die woord horen en dit dadelijk met blijdschap aannemen. Je voelt zomaar die enthousiasme daar, die opgewondenheid. Maar hij heeft geen wortel in hemzelf niet. Hij is net voor de tijd. En als daar verdrukking en vervolging komt ter wille van die woord, struikel hij dadelijk. Nou, in je tuin kan je een fout maken en dingen planten in een gedeelte waar, nou, het lijkt alsof dat grond is. Maar als je een beetje dieper krabt, zou je achtergekomen, daar is klippen of een rots onder die grond. Dat is eigenlijk maar net een dun laagje grond. En dit was kennelijk die geval in baie plekken in Israël ook. Een mens kan met opgewondenheid op die boodschap reageren. Maar als dit tijd komt om offers te brengen, om keuzes te maken, als dit jou kost om een discipel van Jezus te wezen, en je is niet daartoe bereid nie, dan blijft die boodschap van die koninkrijk ook onvruchtbaar. Uiterlijke enthousiasme wijst nog niet geloof nie. Verdrukking en vervolging gebruikt God om ons geloof zuiverder te maken en te wijzen of dit rechtig geloof is. Die mensen wat niet bereid is om voor Christus te lijden, zal wegvallen. En net tussen haakjes, dit betekent niet dat enthousiasme verkeerd is nu. En dat ons blijdschap moet wegsteken. Als die evangelie jouw hart treft, dan wordt jouw hart en jouw emoties in beweging gezet. Mens kan er enig iets opgewonden of emotioneel raken, maar dit is dus nog niet een bewijs dat daar geloof is. Nee. Maar die evangelie zet wel mensen zijn harten in beweging. Oké, dat was dus aanvankelijk een klein beetje groei, maar die einde is diezelfde als die zaad wat op die pad gevallen is. Dit brengt geen vrucht voort nu. Dit gaan verloren. En dan die derde jen, tussen die dorings. Bij wie in die dorings gezaaid is, dus hij wil die woord horen, maar die zorg van die wereld en die verleiding van rijkdom verstikt die woord en hij wordt onvruchtbaar. Nou, op nu, goede begin. Dit lijkt zelfs korter als in die tweede geval, waar daar toch een beetje groei is. Hier wordt niet eens groei, van groei gepraat. Maar dit houdt niet. En dit is altijd wat hier gebeurt. Dit levert niks op niet. Dat is nou een additionele gevaar, die dorings. En dorings groeien altijd vinniger als jouw mooie planten. Dit verstikt, die versmoor, die zaad. Nou, dan moet ons hier ook mooi denken. Omdat Jezus die waarschuwing aan ons allemaal richt in die Bijbel, moet ons niet denken, ach, ik is niet rijk, nee. Dit zal dus mij niet overkomen. Nee. Die verleiding van rijkdom is niet net voor mensen wat baie rijkdom bezit, nee. Maar ook voor die wat rijkdom wil hebben. Wie zal ontkennen dat het lekker is om net een beetje meer geld te hebben als wat je nou hebt. En dan heeft die verleiding van rijkdom reeds postgevat. Ik zoek meer, of ik denk dat ik meer verdien als wat ik eindelijk krijg. Maar liever zou zoveel minder spanningsvol wees als ik meer geld zou hebben. Meer geld en bezit verschaf gemak, securiteit, prestige en keuzevrijheid. Rijkdommen die mag om ons onafhankelijk te laten voelen en om ons zelfgericht te maken. Nou, zo is die dorings die zaad niet dadelijk doodmaken, afsnijden, maar dit doen die vinniger te groeien en zo die zaad te versmoren, zo gebeurt die verleiding van rijkdom onmerkbaar en gradueel. Die Bijbel geeft ons wijsheid en bevelen om te voorkomen dat rijkdom ons leven gaan beheersen. Leef alsof je niet rijk is. Nie. Wie is vrijgevig met jouw geld? Dan wordt het niet afgod. Nie. Ga in je hart na of jouw streven om meer te bezig is om jouw geestelijke leven te beïnvloeden. Jouw aptijd voor die koninkrijk en geestelijke dingen te verminderen. Nou, al hier die drie prankjes, die drie types grond waar die zaad in valt. In al drie gevallen krijgt die woord geen kans om zo ver te groeien dat dit vrucht kan dragen. Die ontwikkeling van die zaad wordt beëindigd, vroeger of later. Voor daar enige groei kan beginnen, of tijdens die groei. En in al drie gevallen is die zaad nutteloos, eindelijk. Maar wat is nou die beslissende factor hier? Diezelfde zaad, val oor ons. En het krag om vrug te dra. Maar telkens is dit die ontvangende grond, die hart van die mens, wat die verskil in opbrengs veroorsaak. Ons reaksie op die woord is die rede hoekom die woord vrug dra in ons of verlore gaan. En daarom Jesus se waarskuwing, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dit word duidelik deur hier die gelykenis geillustreer. Die gelykenis maak dus glashelder dat ons reaksie op die woord 'n beslissende verskil maak. Wees oop vir die woord, ontvang dit met geloof. Voorkom dat ander dinge oorneem in jou lewe. En dit gebeur as jy 'n groter prioriteit gee aan ander dinge as die koninkryk van God. Wees voorbereid daarop dat elke koninkryksburger teenstand sal ontmoet van 'n sondige wêreld en selfs in jou eie hart. Alles staan op die spel wanneer die woord nie in ons harte deurdring nie, maar verlore gaan. En daarom hoor. En die laaste gedeelte van die gelykenis wys dat daar net een manier is waarop die saad vrug dra. En dit gaan ons nou luister in die tweede gedeelte. Gaan dit in jou lewe vrug dra, die boodskap van die koninkryk? In die eerste preek in die reeks het ons gehoor ook van die belofte. As enerzijds dus gelijkenisse is een sleutel, dat maakt die deur toe vir mense wat nie geloof en nie, maar daar was ook een belofte. En ons het dit vandag weer gelees in vers 16, maar gelukkig is julle oë, want hulle sien, en julle ore, want hulle hoor. En dit is Jesus' belofte vir allemaal wat met geloof na sy gelykenisse luister. Wie die woorde van Jesus ontvang, moet oppas hoe hy luister. Ons word aangemoedig en vermaan om die woord van God gretig te ontvang en ons harte daarvoor oop te maak. Die gelykenis van die saaier wys die uitwerking van daardie belofte. Gelukkig is julle ore en oë. Want luister maar wat gebeur in die lewens van almal wat aandagtig luister na die woord en dit met een oop hart ontvang, by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. Die 100, die ander 60, die ander 30-voudig. En weer eens herken jy die woorde, die wat die woord hoor en verstaan. By die eerste gedeelte was dit ook al so, die saad wat op die pad geval het, was die mense wat na Jesus geluister het, maar gehoor het en nie verstaan het. En nou praat ons van die mense wat gehoor het en verstaan. Die verskil tussen verstaan en nie verstaan is geloof in Jesus en onderwerping aan hom. Die boodskap van die koninkryk eis gehoorsaamheid aan koning Christus. En wie nie daartoe bereid is, maar self in beheer wil bly, sal hoor, maar nie verstaan nie. Maar elkeen wat gelowig die woord aanvaar en om aan Jesus onderwerp, sal hoor en verstaan. En net daardie persoon produseer vrugte. Dit is eintlik geweldig mooi, dit is 'n groot belofte. Daar is 'n ryk oes in die hart van die gelowige. En dit is namelijk die hele punt van as jy saai in jou veld, jy soek 'n oes. Hoe meer, hoe beter. Oké, die vrugte is nie by almal dieselfde nie, daar is 100 of 60 of 30, maar daar is vrugte. En dit is ook by 30 maal een geweldige toename ten opzichte van die een saaikie wat gesaai is. Die verskil kan nie onsigbaar bly nie. Dit kan nie anders. Of ware geloof en bekering bring vrugte van dankbaarheid voort, sê ons belydenis. Nou, jy kan na die gelykenis luister, en jy kan denk, oké, maar as ek nou een van die eerste drie persone is, by wie daar geen vrug is, dan is daar vir my geen hoop nie. Maar wag, dit is nie 'n statiese ding nie. In die gelykenis plaas Jesus die verantwoordelikheid vir die grond, vir die ontvangs van die zaad van die woord bij ons. Ons hart is ontvankelijk voor die zaad van die woord en ontvang je het met vreugde, of ons hart is achterloos en afwerend. Jezus spreekt ons aan om met die rechte houding naar hem toe te komen. Als daar die houding niet kon veranderen, het is set in stone, dan kon Jezus net zo wel stilgebleven, zonder om ooit enige gelijkenis uit te spreken. Die gelijkenis roept tot geloof. Die goede grond in die gelijkenis is voorbereide grond. Dit gebeurt niet vanzelf nu. Die saaier wat de oes zoekt, verwijder distel, spit diep en maakt die grond zaag. En als dit nodig is, zal hij ook irrigeren. Dan eerst kan die zaad in goede grond vallen. En daarom die oproep van Jezus, wat volgens mij die kern is van hier die gelijkenis. Wie oren heeft om te horen, laat hem horen. Ons wordt allemaal opgeroepen om die woord ernstig te nemen en jouw hart voor te bereiden. Het is een dringende waarschuwing. Wat maak jij met die blije boodschap van die koninkrijk? Als je vandaag achterkomt dat jouw hart lijkt zoals die drie eerste stukjes grond, moet dan niet fatalistisch wie is en zeggen, ja, dit is nou maar zo, daar kan niks aan veranderen, nie? Nee, die gelijkenis is juist een waarschuwing en een dringende oproep. Jij moet veranderen. Bekeer jou. En neem van nou af die woord ernstig. Jouw hart is niet statisch, niet? Het kan veranderen. En die woord van God is nou precies die instrument wat God daarvoor gebruikt. En daarom hoor je ook in die Bijbel, vandaag als jij zijn stem hoort, luister en bekeer jou. Vandaag als jij zijn stem hoort, gooi die lauwheid uit jouw hart uit. En laat die evangelie jouw hart in vuur en vlam zetten. Gee jouw oor aan Jezus. Vandaag als jij zijn stem hoort, verbreek die betovering van rijkdom en zelfliefde en grijp met jouw beide handen Jezus aan als jouw kostbaarste schat. En dit is die bijzonderste kracht van die woord van God. Als jij die woord in jou laat werken, jouw hart daarvoor openmaakt, dan zal jij vinden dat die Heer jouw hart zal openmaken en ontvankelijk maken voor de evangelie. Dat is een wonderbaarlijke gelijktijdigheid eindelijk. Terwijl jij luistert en ontvankelijk is, in reactie op die woord, is Jezus bezig met die ploeg van die woord om jouw hart op te breken. En dit is die reden hoekom je kan luisteren en ontvankelijk kan wees. Maar ons kan het niet in een mooie formule beschrijven hoe die werk van God en die verantwoordelijkheid van die mens precies samenwerkt niet. Ons verstaan dit niet. Ons moet net gehoorzaam wees en dan zal ons die kracht van die woord ervaren. Diezelfde punt kom ik hier later in Matteüs 19 naar voren toe. Die vraag, maar wie kan dan gered worden? Want toen Jezus in Matteüs 19 gezegd, voorwaar, ik zeg voor jullie dat een rijk man bezwaarlijk in die koninkrijk van de hemelen zal ingaan. Dan kom je dus van, als mensen wat buiten staan, maar wie kan dan gered worden? Dit was schokkend voor die discipels dat Jezus zo gezegd. Hulle was bij versla en het gevraagd, wie kan dan gered worden? En Jezus antwoordt, hij heeft hulle aangekijkt en voor hulle gezegd, bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God is alle dingen mogelijk. Ons moet gehoorzaam op die woord van God reageren, maar ons moet niet op ons eigen kracht vertrouwen. Net God maakt dit mogelijk om die woord gelovig te aanvaarden. Dit te verstaan en zo vrucht te dragen. Nou, tenslotte, laat ons om ons oren te gebruiken zodat ons hoor, die bevel van Jezus, laat ons ook bewust wees van moeilijke struikelblokken wat ons kan ontmoeten en wat ons moet overwinnen. Ik wil een paar noemen. In de eerste plek, daar kan gewenning aan die woord optreden. Ons het ooit zo dikwijls gehoord. Ons hoort eindelijk niks en niets niet. Ons het al zo lang Jezus gevolgd, dat ons denkt, ach, dit gaan wel. Autopilot. Maar als dus wel in Engels zee, past performance is no guarantee of future faithfulness. dit wat jy in die verlede gedoen het, is nie 'n waarborg dat jy in die toekoms gaan volhard in jou in jou trou aan Gods woord nie. Dus moenie op jouself vertrou nie. Maar hou dit dop, die gewinning aan God woord kan optree, gaan steeds weer terug naar die Bijbel. Nog een struikelblok. Die spoed van die lewe maak dat ons gauw aandag verloor. Ook ons besige lewe kan daaraan bijdra. Na die diens praat je al dadelijk oor ander dinge. Maandag is ek weer ondergedompel in die werk. Dit verhaal my aandag. Die lewe in die stad is vinnig. En dat is een groot aanbod van inlichting, vermaak, nuus, interessante dinge, wat al hoe meer ons aandag vraag. Waar je ouliker en dringender lyk als Gods woord. Dit was die tweede struikelblok. Dan die derde een, wat ek wil noem, kennis sonder groei in gehoorsaamheid of heiliging. As ons dinge wat ons uit die woord leer nie toepas en in gehoorsaamheid vertaal nie, dan kan ons gewoon daaraan raak dat ons kennis toevoeg sonder dat dit ons lewens verander nie. Terwyl ons nie groei in gehoorsaamheid nie. Toe ek jonk was, het ek dit ervaar. Ons het baie kennis ontvang, katekisasie, bybelstudies, preke, opvoeding in die gesin, griffmeere skool, baie om voor dankbaar te wees. Maar daar was eintlik min mense wat die vraag gevra het, verander dit jou? Wat maak jy daarmee? Lei dit tot meer liefde en een dieper gehoorsaamheid? Dus laat jou kennis en jou gehoorsaamheid saam groei. Moenie dit van mekaar skei nie. En dis hoekom ons preekverwerking saam doen. Dit gaan nie daaroor dat ons baie praat en mooie discussies hou nie. Die doel is verandering van ons hart en ons dade. Die doel van die boodskap, van die koninkryk, is dat ons die koninkryk binnengaan, daarin leef en dus ons koning gehoorsaam en vrugte voortbring. Bekering, liefde, goeie werke van gehoorsaamheid. Amen. Laten we samen bidden, God dank. Barmhartige Vader in die hemel, ons bid dat hier die gelijkenis ons harte zal treffen en ons zal veranderen. Ons dank u, Heere, dat uw woord krachtig is, die zaad is wat u strooi om verandering te brengen, om leven te brengen in ons levens. Dat u ons zo rijk ziet, wanneer ons dit gelovig aanvaardt. En dat er zoveel kracht verborgen is in die woord. Ons zou dit niet zo denken als dit net oppervlakkig gelezen is. Maar ons komt dit achter. Wanneer ons dit gelovig aanvaardt, in ons harte opneemt en dit daar zijn werk beginnen doen. Dan is daar een opbrengst. 160, 30-voudig. Ons dank u daarvoor. En Heere, ons hoor die dringende oproep wat u tot ons richt. Heere, laat ons luisteren. Schud ons wakker als ons aan die slaap geraakt heeft. Als ons hoor en niks daarmee doen nie. Als die gaping tussen kennis en gehoorzaamheid gegroeid heeft. Bekeer ons. Leer ons om gelovig te reageren op uw woord. Help ons om niet verstrikt te raken in moeilijke vragen over onze verantwoordelijkheid en die werk van uw geest niet, zodat dit ons zou verhinderen om op die woord te reageren. Help ons om uw woord eenvoudig te aanvaarden en te gehoorzamen. Help ons ook om struikelblokken raak te zien en dit te overwinnen, die kracht van die geloof. Ons bid, Heere, dat u die gewenning wat er in ons harte mag wees, zal overwinnen. Die vreugde over die schat van die koninkrijk en die kostbaarheid van die liefde van Christus. Help ons om te vechten in afleiding, dat ons dadelijk uw woord zou vergeet en ons aandacht richt op dingen wat lekkerder voelt of dringender is. Of voel. Laat uw koninkrijk op die eerste plek in ons hart wees. Dat ons dit heel eerste zoek voor alles. En dat dit vervolgens alles in ons levens bepaalt. Wil u dit doen door die kracht van uw geest? Laat uw woord in ons vervuld worden wat u in Filippenzen 4 gezegd hebt. Laat die woord van Christus rijkelijk in jullie wonen in alle wijsheid. Leer en vermaan elkaar met psalms en lofzangen en geestelijke liederen. En zing in jullie hart met dankbaarheid tot eer van de Heere. En wat jullie ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van de Heere Jezus. En dank God, die Vader, die Rom. Heere, willen u dit doen in ons harte, door uw woord. Dus bid ook dat u ons als gemeente zal zien, dat u die Amstraars in die gemeente zal zien voor hun taak, wanneer ons weer een vergadering houden, maar ook wanneer ons niet vergadering houden, niet, maar gewoon die werk in die gemeente doen. Zien die ouderlingen, die diakens, die predikant, om hun werk trouw te kunnen doen, met geloof, om geestelijke leiding te geven, om zorgvuldig te wezen en aandachtig, voor die geloof en die ontwikkeling van ons harten, zodat ons als lidmaten geestelijke leiding mag ontvangen, geestelijke adviezen voor ons wandel met u, en zodat die vruchten in ons harten mag groeien. Verzorg ons, Heere, met uw woord, die trouwe Amstraars, en zien hulle. Ons bid, Heere, dat ons samen als gemeente u mag dienen en dat u ons daarvoor zal zien. Ons bid het alles in de naam van Christus, onze Heer. Amen. Die collecte is bestemd voor die diaconie, die tweede collecte voor hulpbehoevende kerken. Laat ons nou ons offergaves aan de Heer aanbieden uit dankbaarheid voor zijn zieningen. En tenslotte zingen ons schriftberijming 23. Dit wijst hoe bitter nodig ons die woord van God heeft in ons strijd tegen die duivel en die boze machten. Ontvang nou in geloof die seën van God en mag die vrede van God met jou gaan. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle allemaal. Amen.